Dan denk je, oep, over 10 dagen gaan we alweer terug naar Israël. En ja, wat is tijd? Dat is iets wat niet te vangen is. Tijd. En als je vanuit de Bijbel kijkt en de namen van de God van Israël ziet. We hebben het 1 keer gehoord, de JHWH. Dat is ook een tijdsvorm. God zelf is een tijd. Hij bepaalt de tijd. Hij is tijd. En voor hem is op een gegeven moment is het tijd. En ja, dat zijn mooie dingen om te zien vanuit Gods woord. Hij is de tijd. Hij bepaalt de tijd. Ook deze Sabbatdag, deze rustdag waar wij mogen rusten. Maar God is niet alleen maar tijd. Hij is ook een woord. En we hebben daar veelvuldig over gelezen en gezongen vanochtend. Dat hij is een woord. En niet zomaar een woord. Hij is het woord. En onze Messias Yeshua van Nazareth is ook het woord. Hè? Dat lezen we ook in Johannes Evangelie. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God. Het woord was God. Hij is ook een wandelend woord. En als je dan die teksten gaat kijken, bekijken, zie je. En het woord kwam tot een of andere profeet en het sprak. Het woord kwam en het sprak. Dat is een apart manier van beeldspraak. Hè? Een wandelend woord. Hij is letterlijk woord. En daarom zijn woorden ook zo belangrijk. De parasha van deze week begint er ook over. Hè? Dat eigenlijk zo'n beetje zoals wij dat op z'n Hollands kennen. Een woord, een woord, een man, een man. Je moet je woord houden. En als je een gelofte doet, inderdaad, dan ja, dat moet je daaraan houden. Dat is hetzelfde als je in het huwelijk treedt, dan beloof je de ander trouw. En dan mag je dat eigenlijk niet breken. Het is verschrikkelijk als jij je woord breekt. Hè, als dat woord gebroken wordt. En wij mensen doen dat veel te veelvuldig. Wij breken onze gelofte. We raken vaak weer terug, of we vallen terug op oude verslavingen. En dan probeer het wel weer opnieuw met een akkoordje met onze woorden. Maar het is moeilijk om je aan je woord te houden. Laten we dat zo ook stellen. Het is moeilijk om je aan je woord te houden. Maar God houdt zich altijd aan zijn woord. En dat is ook iets waar we naar mogen uitzien. Steeds hij heeft gezegd en hij doet wat hij heeft gezegd. Wat hij beloofd heeft, dat doet hij. Hij kan zich niet aan zijn woord houden, zeg maar. Want dan breekt hij zichzelf. Als God zegt, ja, ik heb vroeger, dat lees je wel in het Eerste Testament, een akkoordje gehad met het volk Israël, maar ze hebben mij verlaten. De Haftara-lezing, daar lazen ze het nog eens even heel duidelijk. Die mevrouw had ook een mooie voorleesstem. Maar dan hoorde je het ook van, ja, verschrikkelijk. Ze hebben mij, de bron van levend water, verlaten. Wat een ellende. Ze hebben zich niet aan hun woord gehouden. Maar God houdt zich toch aan het woord dat hij van ze houdt. Hij zegt niet, nu gooi ik ze weg forever, voor altijd. Nee, hij houdt zich aan zijn woord dat er een toekomst is voor dat volk. En hij zal ze ook de ogen doen openen. De sluier zal worden weggenomen. Dus hij kan zijn woord niet breken. Want anders zouden u en ik, die geloven ook in de Messias, het erg moeilijk kunnen krijgen, omdat we dan ook de conclusie zouden moeten maken. Misschien houdt hij zich ook niet aan het woord tussen ons. Verwerpt God ons op een gegeven moment dan ook. Dan heb je toch helemaal geen zekerheid meer. Nee, dus ga ervan uit, God is een woord en hij houdt zich aan zijn woord. Het is mooi om dat ook steeds weer te horen en opnieuw te lezen in het woord. Nou, ik begon ermee dat God is tijd. Nou ja, en gisteren was het ook een bijzondere dag eigenlijk. Ik weet niet of jullie dat bewust was. Nieuwe maan, ja. We noemen dat in het Hebreeuws Rosh Chodesh. Rosh is hoofd, Chodesh is maand. En nieuwe maand, ja, is dat zo belangrijk? Ja, natuurlijk is dat belangrijk, want God telt. God telt de maanden, God telt de jaren, hij telt de dagen. De indeling van 7 dagen hebben we niet van menselijke aard. Dat komt van Gods woord. Hij heeft die indeling gegeven van 7 dagen. Dat is ergens helemaal niet logisch, een week. Waarom zou je niet 10-daagse week hebben? Waarom 7 dagen? Dat is zijn instelling. Kijk, een maand is nog logisch. Volle maan, nieuwe maan. Dus ja, oké, dat is een cyclus. Maar met een week, daar zie je niks aan de lucht. dat het veranderd is. Dus zijn instelling, zijn tijd. En hij bepaalt dus ook deze tijdsindelingen. En nieuwe maan in die zin is een feest. Vroeger werd het ook echt gevierd. Ik moet u eerlijk bekennen, het is een beetje aan mij voorbij gegaan in ons gezin ook. We hadden bezoek en gisteren was het Rosh Chodesh. Ik kwam er nog net achter voor Shabbat. Maar ja, je bent zo met dat 5 augustus bezig. Voor ons was het overigens gisteren een hele een beetje droeve dag. Want het is precies 3 jaar geleden mijn vader was overleden. En we waren naar het graf geweest. En dan zie je ook weer, wat is tijd, hè? 3 jaar alweer, zo lang geleden. Maar goed, dat was even bij ons ontschoten. Maar het is goed om bij de tijd te blijven. He, om te weten, jongens, wat is het op de kalender van de Bijbel, maar ook van Gods kalender. En als je zo bekijkt, dan denk je van, jongens, het kan vast allemaal niet lang meer duren voor Messias terugkomt. Voordat hij zich weer toont aan deze wereld, aan ons allemaal. En één typisch iets wat daarmee te maken heeft, is Israël. Israël, daar draait het eigenlijk om. Ik kan zeggen, het draait om Jezus. Ja, goed, tuurlijk. Maar Israël is een belangrijk onderdeel daarbinnenin. En ik las laatst over een dominee die vertelde over een gemeentelid van hem die na de dienst bij me was gekomen. En hij zei, dominee, u preekt altijd zo mooi. Ik word altijd opgebouwd door uw preken. Maar het stoort me eigenlijk dat u altijd over Israël heeft. Zou u dat niet een beetje minder kunnen doen? Gewoon wat minder over Israël praten. Nou ja, zei die dominee, dat kan ik wel doen, maar dan moet ik mijn Bijbel ook herschrijven. Want zo is het. Welke bladzijde of welke hoofdstuk je opslaat, het gaat over het volk Israël. En dat mogen we niet vergeten. We mogen ook niet gaan vergeestelijken. Van ja, wij zijn nu het Israël. Maar we zijn verbonden met Israël. Door verbonden zijn door Joshua zijn we verbonden met Israël automatisch. Paulus zegt dat zo mooi in de Galatenbrief. Als jij gelooft in Joshua, in Jehoshua, zo heette hij. Hè? Dat is een originele naam geweest, Jozua op z'n Hollands. Als jij gelooft in Jehoshua, dan ben jij zaad van Abraham. Dus dan hoor jij erbij. Dan mag jij als een spaak, ook als het ware, aan die naaf die Israël is, gelinkt worden. Want dat is een beetje het verhaal. Israël is als een soort naaf in een wiel. En er moeten spaken aan vast. En de wereld heeft altijd geprobeerd zonder Israël het te doen. Maar we moeten gelinkt zijn aan Israël. Want Israël is die naaf. En binnen die naaf is het centrum Jeruzalem. Jeruzalem is de stad waar het om draait. We hebben het nog gezongen. Uit Jeruzalem komt de Torah. Nou, de Torah, dat klinkt vaak in de meeste christelijke oren nog wat wettisch. Toch? Ja, Torah. En sommigen van u kijken misschien inderdaad ook wel, ja, wat doen ze nou allemaal hier? Met zo'n rol en zo'n oud perkament. En ja, een beetje vreemd. Dat zijn we duizenden jaren niet gewend in christelijke kringen. En Torah klinkt wat zwaar op de maag. Maar het is eigenlijk heel licht verteerbaar. Want het letterlijk betekent het onderwijs. Het is gewoon puur onderwijs. En als je het woordje wet in het Hebreeuws wil zien, dan heb je hele andere woorden voor. Van gok, niet dat ding wat je hier boven je lip heb, maar een gok is een regelgeving, iets van ja, dit mag je wel en dat mag je niet. En zo heb je nog meerdere woorden die zeg maar instellingen betekenen of wetgeving. Maar Torah is letterlijk een onderwijs, een aanwijzing om zus of om zo te leven of te doen. En het komt van een werkwoord, want ja, wij zijn natuurlijk Hebreeuwse leraren, ook al wonen wij nu in Israël. We blijven altijd hameren op, jongens, jullie moeten mondig worden en weten wat staat er geschreven. En blijven we dus mensen onderwijzen, ook vanuit Israël. Of als mensen bij ons komen op vakantie, met mijn gastenhuis immers. Dan zeggen, jongen, wat is de bron van een woord, van een zelfstandig naamwoord? Moet je altijd terug naar het werkwoord. Want de Bijbel draait om werkwoorden. God zelf is een werkwoord. God is niet een zelfstandig naamwoord. Zoals wij dat zien G.O.D. of heren, dat lijken namen of zelfstandig naamwoorden. Nee, God is een werkwoord. Het draait in de Hebreeuwse Bijbel om werkwoorden. God is een actieve God. Hij betekent letterlijk erbij zijn, geschieden, gebeuren. En zo is ook het werkwoord van de Torah, van de onderwijzing, het werkwoord onderwijzen. Yara, iemand kennen we die ook zo heet, Yara, betekent onderwijzen. Eigenlijk met de vinger aanwijzen. Dat doe je ook min of meer met Torah-lezing. Dat je niet letterlijk je vingertje gebruikt, maar dat je een zilveren vingertje gebruikt om dat te volgen. Weet je waarom? Waarom mag je niet met je vinger aan de Torah komen? Je zou de inkt kunnen uitwissen. Hè? Daarom staat er, je moet er met je jatten vanaf blijven. Dat komt daar vandaan. Je mag niet met je jatten aan een Torahrol komen. Want je mocht eventueel die lettertjes uitpoetsen. En dan zou er een andere tekst staan. Zo nauw komt het aan. Want hij is woord. En dat woord moet je niet manipuleren. Moet je niet zomaar veranderen. Nou, Yara. Het werkwoord waar Torah vandaan komt. Het onderwijs waar de woorden van God in staan. Die dus geïnspireerd zijn door de geest van God zelf. Dus niet zomaar een woord, maar het woord. Dat heeft weer woordverband met een ander werkwoord. Want dat is het mooie van Hebreeuws leren. Dat is heel associatief. Yara heeft weer woordverband met Yarat. Hoor je de link? Yara, Yarat. Dat is twee letters gelijk en dat is een regel in het Hebreeuws. Dan is er woordverband. Had u nu gedacht, hè? Nog een Hebreeuws lesje. U krijgt zo nog meer, want ik wil graag Karen ook zo het woord geven. We hadden gedacht om een combinatie te maken vanochtend. Een stukje onderwijs. Maar Yarat is ook weer een werkwoord. En jullie kennen allemaal de Jordaan. Nou ja, dat is weer een zelfstandig naamwoord. En de Jordaan komt dus weer van een werkwoord. Namelijk het werkwoord Yarat. En wat betekent Yarat? Wat is Jordaan? Wat is dat voor riviertje? Zomaar een geweldige rivier. Heel smalletjes, hè? Op sommige plekken is die maar 8, 9 meter boven de Dode Zee. Maar wat doet die Jordaan? Waar komt hij vandaan? Van boven helemaal naar beneden. Hij komt zeg maar bij de Banyas, daar komt hij zo'n beetje, ontspringt hij. Zo in het hoge Hermongebergte. En dan loopt hij helemaal naar beneden, naar het diepste punt van de aarde. Dat is de Zoutzee. Nee, het is niet echt dood, die zee. Zoute haringen. Heb ik me laten vertellen. Nee, maar goed, flauw. Maar het is het zuidelijkste puntje van de wereld. Het is niet het diepste punt van de zeeën, zeg maar. Van wat op aarde zich begeeft. Het is het diepste punt. Dus de Jordaan gaat van heel hoog naar heel laag. Naar beneden gaan. Nou, wat is dan de link tussen onderwijzen en naar beneden gaan? Kijk, zo ga je leren en zo ga je onthouden. Want jullie vergeten nou nooit meer waarom de Jordaan de Jordaan heet. De rivier die naar beneden klettert. En waarom onderwijs te maken heeft met naar beneden gaan. Want een goede onderwijzer moet naar beneden afdalen om op het niveau van zijn leerlingen te komen. Om dan zijn leerlingen omhoog te trekken met kennis, wijsheid en verstand en inzicht. Dus dat is de taak van onderwijzen. Moet je niet boven staan als een professor en je bla 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 maar. En de hele gemeente die staat er langzaam in te sukkelen. Nee, je moet naar het niveau gaan van je gemeenteleden en hen omhoog trekken. En dat is wat de grote onderwijzer ook gedaan heeft. God zelf, Joshua, die is naar beneden afgedaald, onder ons geleefd. En ons onderwijs gegeven, uitleg gegeven, wat staat er geschreven? Daar moet je steeds naar terug. Wat staat er geschreven? Want als je dat niet kan, dan blijf je maar een beetje kletsen in de ronde, om maar zo te zeggen. Een paar dingen van de afgelopen weken vielen me op. En jullie eerste openingslied had daarmee te maken. Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob? Het is ook zo, Israël, als je dat vandaag bekijkt, het ziet er gewoon goed uit daar, hoor. Je moet niet denken dat alleen maar een stelletje Bedouinententjes of zo staan. Hè? Israël is een wereldmacht. Moet je denken, ik was vorige week in Duitsland en toen zeiden mensen, ja, jullie zijn zeker wel blij dat jullie niet meer in dat kleine Holland wonen. Ik zeg, hoezo? Israël is nog kleiner dan Nederland. Oh? Nou, daar hadden ze niets door. Ze dachten minstens zoiets als Duitsland dan, weet je wel. Ja, nee, Israël is 2/3 van Nederland. Het is maar een klein landje. En nog heel veel gebied waar je helemaal niet kan komen. Want daar zijn hoge bergen en grote woestijnen. Dus het is een klein landje, maar het is goed ontwikkeld. Israël heeft nu een hele goede politieke stap gezet om contact te krijgen weer met de Afrikaanse wereld. Ik weet niet of je dat een beetje volgt, maar dat is een hele goede politieke zet. Netanyahu is met 100 zakenlui naar Kenia en Ethiopië gegaan. Ook in verband met herinneringen van de Entebbe bijvoorbeeld. Hè. Dat daar een broer van Netanyahu, Jonathan, overleden is, vermoord. En met als gevolg dat hij dus feedback krijgt. Israël, daar willen we contact mee hebben. Dat is een wereldmacht. Nou, welk priegellandje is een wereldmacht behalve Israël? Dat is toch ongelooflijk? Israël is een wereldmacht. En Bileam, die zag dat al. Bileam zag ook nog heel mooi. Het is een volk wat apart leeft. En ook dat is het geval. Wij willen altijd, de wereld wilde altijd Israël bij ons trekken. Joden, jullie mogen er wel zijn, maar dan moeten jullie in ons groepje komen. Want daarbuiten, nee, dat accepteren we niet. Dat jij jouw Torah en jouw Talmud en dat is allemaal voorbij. Kom maar bij ons, dan is het goed. Dat heeft niet gewerkt. Het heeft alleen nog meer afstand gecreëerd eigenlijk. Zij moeten apart. Zij moeten eigenlijk als die naaf fungeren in een wiel waar de spaken aan vast moeten. En we mogen wel Israël oproepen om een licht te zijn. Dat is echt de taak van de wereld om Israël op te roepen. Wees een licht voor de volkeren. Geef onderwijs. En laat de Messias, laat God zelf maar het werk doen. Want wij kunnen dat toch niet oplossen. We kunnen het conflict in het Midden-Oosten toch niet oplossen. Het conflict komt overal weer terug. Mijn broer had het, die werkt bij het COA en die vertelde me van de week. Want die, ja, zit in Leusden, geloof ik, zo'n centrum. Hij zei, ja, vanochtend was een toestand 70-1. Ja, wat dan? Ja, jullie buren. Ik zei, welke buren? Ik zat te denken aan Libanon of waren het dan Jordaniërs? Nee, Palestijnen, zei hij. Wat? Hoe komen die daar, vraag ik me af. Maar goed, dat waren 70 Palestijnen die daar zitten. Die vochten tegen 1-2 mensen. En dat is dus wat geklit, hè? Dat zie je ook duidelijk. Als je er één aanvalt, val je ze allemaal aan. Hij zei, als de Syriërs of uit andere landen komen, zijn het allemaal eenlingen. Maar bij de Palestijnen zijn dat die klitten samen om aan te vallen. Dat is een hele andere tactiek die ze toepassen. En er zitten op een moment een heleboel, of moment, laat maar zeggen dat het misschien altijd wel zo geweest is, krachten in de wereld die Israël willen vernietigen. He, dat zag je al bij Bileam. Zij wilde het kapot maken. Nee, ze moeten apart leven en hoe goed zijn uw tinten. Maar desalniettemin door de eeuwen heen is er geen landje in de wereld dat zo bedreigd wordt als dit kleine landje. En aan alle kanten staan raketten, aan alle kanten is gevaar. En hier slapen we gewoon door. Wat denk ik, dat interesseert ons wel, maar actief, wat kunnen we er ook aan doen? Ik denk ook, God gaat zijn weg wel met het land. Hij is de koning van het land. Hij heeft letterlijk zijn stempel op het land gezet. Letterlijk, hè? Want als je zeg maar van oost naar west kijkt en je zou via satelliet tussen de bergen van Shiloh, waar het tabernakel heeft gestaan, en Bethel, waar ook het tabernakel heeft gestaan, en je kijkt zo in de rotswanden van boven, dan zie je daar letterlijk JHWH in de schaduwen van die toppen verschijnen. Dat is toch ongekend? Dat is toch ongekend? Er zijn satellietfoto's van. Dat is prachtig als je nog weer eens in het centrum van de oude stad komt, het Joodse gedeelte. Daar is daar een winkeltje, Shorashim. Misschien ken je dat wel, als je met Bart Repko lopen ze wel eens over de muur. Daar gingen ze altijd ergens koffie drinken daar. En daar tegenover was dan Shorashim. Heel interessant winkeltje, zijn twee orthodoxe Joden. En dat blijven ze ook, maar ze willen wel contact en gesprek hebben met christenen. En zij bijvoorbeeld, die foto's ook daar hangen, dat is echt, echt adembenemend. Hij heeft zijn stempel gezet. Ik heb dat niet eens nodig als bewijs, want hij zegt het in zijn woord. Dit is mijn land. En vanuit dit land wil ik onderwijs geven. Wil ik de Torah geven, maar ook wil ik afdalen. Hij is afgedaald. Hij is afgedaald naar dat land. Maar ja, hoe ver geven we erom? Volgende week zondag, wat is het dan? Zondag. Wat is officieel aanstaande volgende week zaterdag dan? Volgende week zaterdag is officieel Tisha B'Av. Wat is Tisha B'Av? Dat is Tisha in het Hebreeuws is 9. Av is een naam van een maand. Ik hou niet zo van die maandnamen van het Hebreeuws, want ze zijn niet origineel Bijbels. Als je gaat kijken in de eerste 5 boeken van Mozes, hebben de maanden geen namen, behalve de eerste. De maand Aviv. De rest is maand 2, 3, 4, 5 tot en met 12. Pas vanaf de ballingschap komen er weer namen voor. En dat zijn namen die vandaag de dag nog steeds gebruikt worden. Maar ik vind ze eigenlijk net zo heidens als wij onze namen gebruiken. Als januari, februari, noem maar op allemaal. Want het zijn, zelfs een van de maanden is Tamuz. Die hebben we net gehad. Tamuz was een afgod. Ezechiël spreekt erover dat hij een beeld ziet. Neemt Ezechiël mee en dan ziet hij daar vrouwen Tamuz bewenen. Tamuz was, dat was de zoon van de zonnegod, godin. Het is, vergeet steeds haar, Ismaris of zo. Semiaris was haar naam. Anyway. En Tamuz en Horus, dat zijn eigenlijk dezelfde namen. Dat zijn afgoden. En die namen zijn niet goed te horen. Maar goed, Aaf is eigenlijk ook een naam. Maar het is eigenlijk de 5e maand. En op de 9e van de 5e maand werd Jeruzalem in de fik gestoken. Met name de Tempelplein. En dat was de eerste tempel en de tweede tempel. En de Joden werden in 1492 op Tisha B'Av uit Spanje verdreven. En 2005 werden ze ook uit Gush Katif verdreven. Met Tisha B'Av. En dus de Eerste Wereldoorlog was op Tisha B'Av. Er zijn veel dingen gebeurd op 9e Aaf in de Bijbelse geschiedenis die niet prettig waren. Men zegt wel eens, men verdenkt wel eens dat dat juist een dag zal worden dat de Messias terugkomt binnen het Jodendom. Dat het een dag van vreugde zal worden ooit. Maar het is een dag van rouw. Waarom? Er is geen liturgisch centrum meer. Geven we daarom? Wat zegt Gods woord? Mijn huis zal een huis zijn voor alle volkeren. Dat is niet Rome, dat is Jeruzalem. Maar wat doen wij eraan? Wij huilen wij, vinden wij het ook erg dat die tempel verwoest is? Joshua zegt, ik zal hem ook weer opbouwen en hij komt er ook weer. Maar ergens is het wel een punt om over na te denken. Dat liturgisch centrum is er niet meer. Dat is is heel verdrietig, hè, dat Jeruzalem verwoest is. Kapot gemaakt. En niet alleen fysiek is de stad kapot gemaakt, het Israël wordt ook geestelijk kapot gemaakt. Er is nu in Israël een denken, jongens, hoe kunnen we nou dat antisemitisme, wat eigenlijk gericht is tegen de God van Israël zelf, want antisemitisme is anti-God, anti-God van Israël, hoe kunnen we dat bestrijden? Nou, hoe hebben ze het steeds gedaan? Om het in Engels te zeggen, we hebben feelings met facts bestreden. Dus een gevoel, een antisemitisme, het anti-Israël zijn, hebben ze bestreden met feiten. Van zie je wel, het is niet zo. Dit is de waarheid. Er is nu een boek, 150 leugens, over wat de Palestijnen en wat de wereld zegt over Israël. Nou, allemaal feiten staan erin, waarin staat dat Israël geen leugenachtig volk is, maar dat het juist omgedraaid is. Wat Satan graag doet, hè? Die laat precies het tegenovergestelde zin. Maar dat zijn dus eigenlijk gevoelens met feiten bestrijden. Dat werkt niet zo goed. Het is hetzelfde als een pingpongballetje tegen een tank aan gooien. Ze moeten die feelings, eigenlijk die ideeën, bestrijden met een nog veel betere idee. Kijk, in die fase is Israël op dit moment. Dus ook op hoog niveau wordt daar zo over gesproken. Jongens, hoe kunnen we dat tij keren dat men anders denkt over ons en niet zo negatief? Het is namelijk leugen op leugen. Goed, dat boek kan ik je aanraden om dat eens door te lezen. Dat is heel interessant. Eventjes terug naar de parasha, want anders ga ik te ver uitweiden. Vandaag maken we een afsluiting van de Torah eigenlijk. Ik zeg, ja, maar hey, jongen, volgende week lezen we het boek Deuteronomium, hè, Devarim. Ja, maar eigenlijk is het nu afgelopen. Het verhaal is afgelopen. Dit zijn alle inzettingen en verordeningen die de Heere God heeft verteld bij het Overjordaanse. En daar stopt het verhaal eigenlijk mee. En een Deuteronomium, een moeilijk woord, maar in het Hebreeuws is dat Devarim, de woorden, is een soort herhaling, samenvatting van die eerste vier boeken. Dus het eindigt bij Numeri, de eerste vier boeken. Je kunt ook een beetje de evangeliën zo zien. Hè? Vier evangeliën en dan heb je de boekhandelingen der apostelen als een soort deuteronomium van een soort verzameling van uitspraken die je ook al eerder tegenkomt in de evangeliën. Het eindigt dus, volgende week wordt dan de herhaling gelezen, Devarim. En er staan een paar mooie eindverhalen in. Met name dat, dat is wel een ingrijpend verhaal, dat die Midianieten, dat daar wraak op moet worden genomen. We kennen allemaal nog Bileam. Bileam zegende Israël. Maar hij gaf nog een goed advies mee, voor zijn gevoel, om de Midianitische vrouwen in contact te brengen met de Israëlieten. Zodat ze dus de Baal Peor gingen aanbieden, dus de afgoderij zouden gaan plegen. We lezen dus ook dat Bileam gedood gaat worden hierdoor, in deze parasha. En er moest wraak genomen worden. En alles moest doodgemaakt worden, maar wat doen ze? Ze laten juist de vrouwen leven. Die het oorzaak waren van deze ellende. Heel ingrijpend verhaal. Ik denk van ja, moet dat allemaal zo met het mes gebeuren? Alles moest dood. Alles moest afgemaakt worden. Maar ja, dat heet dan de wraak op de Midianieten. En dan, wat me ook opviel. Je krijgt meerdere stukken te lezen in de Bijbel hoe groot het land is. En ook hier in deze parasha wordt geschreven over de grootte van het land. En het is meer breed dan lang. In deze parasha. Het gaat zelfs tot de rivier van Egypte. Maar het eindigt eigenlijk bij de laagste punt van de Dode Zee. Als ik het goed lees. Maar het is wel een breed groot land. En mijn vader zei altijd. Israël is zo klein als Kanaan. Maar ook zo groot als de hele wereld. Want het is het centrum. En van daaruit gaat het allemaal geschieden. En ik weet niet of we er allemaal moeten gaan wonen. Maar ik zou soms zeggen, jongens, als jij voelt dat je moet gaan, dan moet je misschien gaan. He, je kan zeggen, ja, ik ben hier veilig in mijn Holland. Ik moet zeggen, sinds wij nu 3 weken uit Israël zijn, is het rustig in Israël. Ik weet niet of dat met ons te maken heeft, maar het is wel heel rustig. Wij waren de herrieschoppers. En nu is het hier wat onrustiger lijkt het. Er is meer woeling en wrijving en angst. Maar kijk, het is het land van waaruit hij wil het licht ook wil laten uitstralen. En als je voelt, ik ben een Rut. Ik moet zoals Rut mee uittrekken. Dat je dat dan moet dat je moet denken van, nou, misschien moet ik hier wel eens weg. En misschien moeten we ook onze koffers pakken. Of misschien heb je niet eens kans om je koffers te pakken. Waarom zou wat de Joden overkomen is alle eeuwen heen ook niet anderen kunnen overkomen? Hè, we denken, ja, dat is de Joden. De Joden, de zwervende Joden. Die moest van hot naar her. En die moest overal weggejaagd worden. Maar jullie zijn ook Joods eigen, hè, Israël eigen. Zeker zo'n gemeente als deze lijkt heel erg ook op een synagoge, toch? Als buiten staan, denk je, wat zijn een stelletje Joden. Jodenkerk, zeggen ze dan. En ben je ook kwetsbaar? Ja, je voelt dat misschien nog niet, want je hebt die drang, die dreiging nog niet gevoeld. Maar wat als er wel een dreiging komt? Want dat is moeilijk. Ik wil ook niet een zwarte profeet zijn om daar te zeggen, jongens, dat moet je maar, dat gaat gebeuren. Maar ja, ik denk dat we sowieso heel waakzaam moeten zijn. En ik heb al een vlaggetje meegenomen. Maar zelf ben ik altijd heel voorzichtig geweest met de vlag. Ik denk van ja, ik wil dat ook niet uitdagen, hè, dat er iets gebeurt. Maar zelfs in Israël is het gevaarlijk om met een vlag te lopen. Want op sommige plekken dan. Met name bijvoorbeeld op de Tempelplein. Maar ook als je niet op het Tempelplein loopt en je maakt een foto en je photoshopt hem, dat jij op de Tempelplein zit en met achter jou dat gouden keppeltje, en dat je zo'n vlaggetje in je hand hebt, dan kan je nog in de bak komen. Dat is dus in Israël gebeurd. Dat vond ik zo verschrikkelijk om dat te lezen. Dat is een jongen gewoon een gefotoshopte, dus een genepte foto op Facebook had laten zetten. Van hem, lachend, met de vlag, met die gouden koepel erachter. Dat stond bekend als een grote belediging. En hij mocht dat dus niet, mocht dat niet doen. Nou, die belediging, dat zijn dus mensen die om ons heen wonen in Israël. En daar wil ik eigenlijk het laatste stukje over mee stoppen. En dan geef ik Karen het woord. Dat God geeft hier heel duidelijk de opdracht van dat dus de heidense volkeren verdreven moeten worden. Ja? Hij zegt, ja, als je het land binnentrekt, waar zijn ze binnengetrokken? Zo vlak boven de Dode Zee, tegenover Jericho. Dan moet je die bevolking verdrijven. Als je dat niet doet, dan zullen ze als een doorn in je ogen of in je zij zijn. En je zult je eraan ergeren. En dat is wat gebeurd is. Israël heeft niet de vijanden verdreven. En dat is een zwakte tot op vandaag de dag. Israël heeft een zwakte daarin. Ja, dan denk ik, ja, dat is niet menselijk. Dus doen we dat niet. Dan zie je hetzelfde met de Midianieten. Ja, moeten we nou ook die vrouwen, die meisjes nou ook doden? Laten we ze maar in leven houden. Ja, dat is het gevoel van menselijkheid. Toch? En hetzelfde met die bewoners. Ja, ze zijn zo vriendelijk en aardig. Maar het was niet wat God had gezegd. God had gezegd, ze moeten weg. Ze moeten naar... Ja, ze hoefden niet vermoord te worden, maar ze moesten wel uit het land. Want ze ontheiligden het land. Dus dat is wat je er bovenop moet zien. Het waren afgoddienaars. Het waren verschrikkelijke dingen die daar gebeurden. Molochoffers, kinderen werden geofferd. Verschrikkelijke dingen. En dat wilde God, wilde het als een rein heilig land hebben. En ook vandaag de dag zien we dat om ons heen. Maar ook intern. Binnen het Joodse volk is er veel onreinheid. Heel veel ellende waar je denkt van, oh jongens, geef het goede voorbeeld. Jullie zijn bedoeld om een licht voor de volkeren te zijn. Maar dat is echt niet altijd het geval. Nou ja, daar sta ik hier niet om de vuile was van mijn eigen volk uit te hangen. Maar ik wil ook niet zeggen, het is allemaal pais en vree. Er is een heleboel nog wat verbeterd mag worden. En waar we ook het volk moeten oproepen, volg Gods woord. Tot slot was ik heb nog niet helemaal mijn volle mening erover gevormd. Maar er is vorig jaar Sukkot was er een klein jongetje van 15 die een schijndood ervaring had. En hij is een kwartiertje schijndood geweest. En hij... Ja, hij was ook niet religieus. Hij woont vlak waar wij wonen, in Modi, nog geen 10 minuutjes van ons vandaan. En hij vertelde van zijn ervaring. Kijk, als jij, we dromen allemaal 's nachts. En die droom die duurt misschien letterlijk maar 10, 15 seconden. Maar voor jouw gevoel ben je uren ergens geweest. Maar als je dus een kwartier schijndood bent, dan kan je dus hele verhalen vertellen wat je gezien hebt. En dat vertelde hij ook. Hij vertelde vrijuit. En hij vertelde dus ook van, ja, dat Israël gewoon moet luisteren naar Gods woord. Hij was niet eens zelf orthodox. Hij zegt, we moeten naar de Torah, want er komen er grote problemen in ons land. En hij wat me ook opviel, hij zei van, de Messias, als die wordt getoond, we zullen verbaasd zijn dat we zien wie hij is. Hij zei niet dat het dan Jezus of Joshua was. Maar ik vond het wel iets met mijn ogen, mijn oren. Dat ik van, hé, dat is mooi. Kijk, hij vertelt het natuurlijk voor zijn eigen volk. Maar ook dat iedere zonde die wij begaan en niet belijden, die wordt daar getoond. Hij komt daar zo voor een soort rechtbank, tribunaal. En dan staan net zoals jullie allemaal mensen naar me te kijken. En dan wordt opgelezen wat ik allemaal gedaan heb, niet beleden. Nou, je zakt door de grond, zegt hij. Je zakt door de grond. En het gaf ook meer, oké, je moet het serieuzer nemen. Hij wil dat we een heilige levensstijl volgen. En aan de andere kant, de goede dingen die we doen, die worden ook gigantisch uitgemeten. Ook dat is zo. Ik denk dat dat mooie dingen zijn om mee te nemen. Goed, ik wil graag Karen even het woord geven. Oeh, er valt wat. Of wil jij die gebruiken?
Hoor je wel meer, hè?
Ja.
Dankjewel. Jullie hebben al een heleboel gehoord nu. Ik hoop dat je nog een beetje hoofd hebt. Voor toch een klein stukje onderwijs dat ik wil geven. En dat is niet zomaar omdat we zo te nodig boeiend willen zijn. Maar eigenlijk omdat God heeft vele namen. En dat weten we natuurlijk. Elohim, Adonai, JHWH. Wat sommigen vertalen als Jehovah. Andere werelds Yahweh. Echad, hè, ik ben één, zegt hij, ik ben Echad en allerlei van die dingen. Nu ben ik eigenlijk een serie begonnen om eigenlijk voor tijdstip te schrijven, ons tijdschrift dat we uitgeven. En dat dus echt gaat over de namen van God. En ik wilde eigenlijk iets delen met jullie daarover, omdat het zo ongelooflijk mooi is en zo pastoraal om vanuit het Hebreeuws, als je kijkt naar een van zijn namen, wat daar allemaal in zit. Hè, want ja, je zei net al, als je een woordverband maakt, als er twee letters in twee verschillende woorden gelijk zijn, dan mag je daar woordverband in zoeken. En met die woordverbanden en met ook de letters te kijken van waaruit één woord is opgebouwd, kun je ongelooflijk veel zien over het woord zelf. En de eerste studie die ik hierover heb gemaakt is de studie over het woord Netzer. En Netzer komt voor in Jesaja 11 vers 1. En daar zegt God, want uit de tronk van Isaï zal ik een, weet je het, een reisje doen voortkomen. Een Netzer. Ik zal het woord laten zien. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, ook achterin. Je leest van rechts naar links, hè? Dat weten we allemaal hier wel. Er zijn ook mensen die gaan rustig zo lezen. Die denken, ik kom er niet uit. Netzer, nun, tzade, reish. Dit woord betekent reisje. Hè? Een reisje, een opkomend takje eigenlijk uit de stam, uit de grote stam van Isaï. Oftewel uit het huis van David. Dat is deze Netzer. En die Netzer zegt alles over de Messias. Hier wordt, en dat weten we allemaal wel, hier wordt zonder twijfel de Messias mee bedoeld. Hè? Uit die tronk van Isaï zal ik die Netze doen voortkomen en hij zal uiteindelijk de wereld redden. Nou, ik moet even mijn jufferbrilletje opzetten. Zijn jullie er ook? Nee, maar goed, ik moet even kunnen lezen. Dit woord, en ja, je zei net ook al, elk zelfstandig naamwoord in het Hebreeuws komt uit een werkwoord. Dit woord komt uit het werkwoord Natsar. En Natsar schrijven we precies hetzelfde. Hier staat net zo goed Netzer als dat er staat Natsar. Nou, en Natsar betekent bestendigen, in stand houden, behoeden, bewaken. En nog weer iets anders dan bewaren, wat je als shamar zou bestempelen. Shamar, waarvan het Nederlandse woord schmeres, de ordebewaarder, de politieagent. Maar dit betekent echt bewaken, behoeden, bestendigen. En wie doet dat? Wie bestendigt eigenlijk het geloof in hemzelf? Hij zelf. Hij is degene die sluimert nog slaapt. Die waakt over zijn eigen koninkrijk. En ik weet nog wel, mijn vader, ik kom uit een volslagen atheïstisch gezin. Maar mijn vader zei een keer, ja, dat christendom, hè, ja, hij wist ook niet anders. We zijn wel half Joods in het gezin, maar goed. Dat christendom, en je kunt dus ook zeggen dat jodendom, dat is toch altijd blijven bestaan, hè, door de eeuwen heen. En dan denk ik, ja jongen, hoe zou dat nou komen? Zou het soms komen omdat God echt bestaat? Omdat er werkelijk een Messias is? Weet je, hij had dat gewoon niet door. Gelukkig is hij tot bekering gekomen, vlak voor zijn dood. Maar ja, dat hij dat zich afvroeg, hij was journalist, hij was best intelligent. Maar had ik wel even willen schudden van ja, hoe zou dat toch komen, hè? Denk één stap verder. Maar goed, hij is degene die het koninkrijk bestendigt, die ons ook bestendigt en die het Joodse volk bestendigt door al die eeuwen heen. 17 miljoen van hen zijn, een slordige 17 miljoen zijn omgekomen, notabene meesten door christenen, maar ze zijn er nog steeds. God zij dank, letterlijk. God zij dank. Kijken we eens naar dit woord. Kijk, het Hebreeuws, ja, ik ben echt een meisje van de letter. En iedereen die Hebreeuws studeert, hè, Floor en jullie weten het ook allemaal. Degene die met Hebreeuws bezig zijn, die weten, elke letter is belangrijk. En elke letter heeft zijn eigen plaats en zijn eigen betekenis. Nou, netzer, wat betekent reisje, bestaat uit een noen. En een noen is een oud woord voor vis. En vis heeft te maken met vrijheid. Zo vrij zijn als een vis in het water. Dat is wat hij ons aangebracht heeft, hè, de Messias. Hij bracht ons vrijheid aan. Dan de tsade. Als je kijkt, het is een hele hoekige letter, maar als je hem een beetje rond zou denken, dan zou je zien, het is eigenlijk een vishaak. Want dat betekent het ook. Tzadik of tzade betekent vishaak. Hij heeft ons gezegd, ik zal je een visser van mensen maken. En hij is degene die een ander uit de ellende kan opvissen. Ik denk dat we allemaal wel ons verhalen hebben van waar hij ons uit de ellende heeft getrokken. Iedereen heeft wel, of je nou al gelovig bent opgevoed of niet, we hebben allemaal wel ons verhaal. En hij trekt ons als het ware in zijn integriteit, want het betekent ook integer. Hij trekt ons uit de ellende omhoog. En zijn wij dan zo integer om ook een ander uit de ellende op te vissen? Dat bedoelde hij eigenlijk. Zal je visser van mensen maken, zorg dat je een ander uit de ellende haalt. He, dan de resh. Daar bestaat hij ook uit. De resh betekent hoofd. Je rosh is je hoofd. He, of dan anders beklinkend, maar dat maakt niet uit. En als je kijkt naar het Engels, naar het hoofd der school, dat is de principal van een school. De principal, vergelijk het maar met het Nederlandse woord principe. Het hoofd is degene die de principes bepaalt. Hoe gaan we het doen? En het hoofd van het lichaam, dat is hij weer. We zijn allemaal leden van hem en hij is ons hoofd. Hij bepaalt de principes in zijn koninkrijk. Dus kijken we naar dit woord voor reisje, heeft het alles met hem te maken. Het kan gewoon niet toevallig zijn dat dit er allemaal uit kan komen. Dus al deze letters hebben betrekking op dit gehele woord. En op hem dus. Nou, dan kijken we, als we naar de letters hebben gekeken. Oh ja, ik moet ook nog zeggen, wat ook heel mooi is. Dit woord houdt ook verband met het woord Nazareth. Nazareth, Nazareth. En met het woord Notsri. En Notsri wordt nog steeds gebruikt voor de volgelingen van de man uit Nazareth. Voor degene die in hem geloven. He, ook in het moderne Ivriet, moderne Hebreeuws moet ik zeggen, wordt het woord Notsri gebruikt voor iemand die in Jehoshua gelooft. Nou, maar ook in Jeremia komt het overigens voor. He. Ik hoorde een paar wachters, jullie hadden een wachtersdag gehad gisteren. Dan weet je ook wel dat in Jeremia staat dat de Notsriem op de heuvels van de Efraïm zullen zijn. En die zullen roepen naar de volken, kom naar Jeruzalem en kom om te leren van onze God. Dat is heel apart dat daar staat Notsriem, want het wordt vertaald met herders, met Shomrim. Maar er staat Notsriem. Het zullen de mensen, de volgelingen van de man uit Nazareth zijn, die zullen roepen naar de volken. Vandaar dat wij dus in Efraïm wonen, of net op het randje van Benjamin nog, en dit onderwijs ook geven. Want het is de bedoeling dat we naar Jeruzalem komen. He, wij als Notsriem zijn verantwoordelijk. Jullie ook allemaal. We zijn allemaal verantwoordelijk om de volken op te roepen om van God te leren. Nou, dat doen we hier ook. He, als gemeente met elkaar. Wij daar, jullie hier. En zo is dat. Als ik kijk naar dat woord netzer, kan ik de noen er eens uithalen en de resh. Daar kan ik een nieuw woord van maken. Namelijk het woord ner. Enig idee wat ner betekent? Ja? Ja. Kaars, hè? Inderdaad, licht. Kaarslicht. En het is zo mooi, want in Openbaringen staat ook, ja, sowieso, hè? Hij roept ons op om een ner van de wereld te zijn. Het licht der wereld. En hij is dat zelf ook. Hij is ook het licht der wereld. Het slaat weer op dit woord netzer. Dat binnenwoord slaat daar ook weer op. Maar er staat ook in Openbaringen van te dien dagen zullen zij het licht van de kaars niet meer nodig hebben, want het lam zelf, God zelf, zal hen verlichten. En het gaat over de toekomst in het duizendjarig rijk, of misschien zelfs daarna. Hè. Die tijden liggen altijd wat door elkaar. Maar het is in ieder geval een goede tijd, waar God zelf ook weer ons zal gaan verlichten. Zo prachtig, hè? Nog een woord valt op. Kijk, de tsade en de reis. Ja, tsar, wat betekent dat? Nee, ja, ook wel. Ja, het betekent benauwdheid in het Hebreeuws. Maar inderdaad, denk maar aan het woord tsaar of Caesar. Dat komt eigenlijk hier vandaan. En wie waren dat? Dat waren koningen die het volk benauwden. Mitzrayim, Egypte, zit het ook in, tsar. Het volk was benauwd onder die onderdrukking. Maar inderdaad, het woord tsaar of Caesar komt hier vandaan, hoor. Absoluut, koning. Maar het gaat erom dat het benauwd was. En wat heeft hij in de benauwdheid gezeten in Gethsemane? Ongelooflijk dat hij zelfs bloed zweette. In de medische wereld is bekend dat dat echt kan. Onder extreme stress en emoties gaan die haarvaatjes die barsten en dan zweet je letterlijk bloed. Zo benauwd is hij geweest. Dat is zelfs elke vezel in zijn lijf was benauwd voor wat komen ging. Ja, en dan nog eens een keer. Het woord tsade noen is het woord tsen. Kan je ook hier uithalen. En dat betekent doorn. En we weten dat hij met een doornenkroon is gekroond. Terwijl hij zo in de benauwdheid is geweest. En terwijl hij daar hing aan dat kruis met die tsennen op zijn hoofd. Heeft hij in feite als visser van mensen gefungeerd. Want miljoenen en miljoenen mensen heeft hij tot zich getrokken aan dat kruis. En gelukkig bleef het er niet bij. Hij ging nog veel verder. Hij stond, godzijdank, weer op. Dank u wel, vader, voor uw zoon. Ach, ik kan er gewoon janken, zo mooi. Dat je dit uit het Hebreeuws al kunt halen. Uit het ene woord staat, hier staat een heel evangelie. En hij heeft het gedaan. Wat is dat dan pastoraal? Dan kan je zeggen, ja, ik ben met Hebreeuws bezig, boeiend en ook knap. Of niet knap, of niet interessant, of wel interessant. Maar hier staat een heel pastoraal verhaal waar we allemaal wat aan hebben. Dat vind ik zo mooi aan het kennen van de grondtekst. Ratza kan ik eruit halen als woordverband. Het is geen binnenwoord, maar de reish en de tzade, en ik zet er nog een he aan. Hij wilde naar dat kruis gaan. Het was ook de wil van zijn vader. Ratza betekent hij heeft gewild, letterlijk. Staat er ook als woordverband in. Hij wilde dat doen. Het ging niet gedwongen. Hij vroeg het aan zijn vader. Mag deze kop aan mij voorbij gaan? Maar uw wil geschieden. En het gebeurde dus wel. Hij wilde zichzelf overgeven voor ons. Dat is toch wonderlijk, hè? Ja, en dan kan ik nog een binnenwoord eruit halen, namelijk het woord resh, noen, het woord ran. En ran betekent vreugdekreet. Toen hij riep van het is volbracht, shalem heeft hij geroepen. Het is volmaakt, de strafmaat is vol. Nu kunnen wij eigenlijk met jubelzangen van bevrijding, kunnen wij als het ware het uitroepen. Zoals David het ook al zei, hè? Van gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. David was zo messiaans. Niet alleen naar Jehoshua zelf toe, maar ook naar het volk toe en naar ons toe. Wat hij uitriep toen, kunnen wij uitroepen nu. Kan zijn volk uitroepen. Dus geweldig. Nou, er is nog een woordverband. Het woord tsanua. Ik maak het niet te technisch, maar tsanua betekent nederig. Hij kwam niet aanrijden op een vurige Arabische hengst. Nee, hij kwam op een sullig ezeltje aan. Een ezelinnetje. Nou, het lager kan niet. Je kan bijna meelopen. Nederig. In alle nederigheid, in alle eenvoud, heeft hij dit allemaal even gedaan. Even. Nou, niet even, maar wat is het? Ja, wat is het duur? En die redding. Het is zo diepzinnig. Het woord natsal, als ik de noen en de tsade pak en ik zet er nog een lamet bij, dan krijgen we het woord gered zijn. Je bent gered. Het is mooi, want in het moderne Hebreeuws is er het woord lehit natsel. Wat betekent je excuses aanbieden? Dus wie zijn excuses aanbiedt voor zijn overtredingen, zijn zonden, zijn fouten, die zal gered zijn. Al wie zijn naam aanroept, zal gered zijn. Toch gewonderlijk, hè? Nou, hij werd doorboord, ratsa, anders beklinkerd, anders gezegd dan het ratsa wat ik net bedoelde. Dat betekent doorboren, kom je ook hier weer tegen. Ik ga het niet opschrijven, het wordt te technisch. Dan, hij is om het leven gebracht. Ratsach heeft ook hier verband mee. Hij is doorboord, hij is verbrijzeld. Staat letterlijk in de Bijbel, hè? Hij is verbrijzeld om onze zonde. Verbrijzeld betekent ratsats. Hebben we weer die reshen die tzade. Hij heeft de boete betaald. Ook weer ratsa. Weer anders gezegd, met een alef aan het einde. Ik maak het niet te technisch. Het is niet normaal wat je hier uithaalt. Ik ging dit bestuderen en ik kreeg ze rechts en links om mijn oren. En jullie dus nu ook. Maar ik denk, ik vind het zo mooi. Hoe kan het? Hoe kan het dat dit ene woord, waar je in het Nederlands overheen leest, dat reisje, ja, je weet vaak niet eens wat het betekent. Als je het aan een jong iemand vraagt, die weet dat niet. Wat is nou weer een reisje? Ja, een klein takje, een klein worteltje eraan en hup, dan gaat het omhoog. Een ander woordverband, en dat is de laatste die ik noem, want anders dan wordt het echt te lang, is het woordverband natsav. Natsav, daar zit ook de noen in en de tzade, we zetten er een veet achter. En natsav betekent overeind staan. Als we dit allemaal weten, wat hij heeft gedaan om ons te redden, en we zijn gered, we mogen erin gaan staan, dan mogen we ook overeind gaan staan. Hè? God zegt ook strekt. De knikkende knieën. Hè? En hoe zat het? Versterk de slappele handen. En strek de knikkende knieën. Want hij zal komen en hij zal uw lieden verlossen. Hij heeft het gedaan en hij zal terugkomen. Geweldig, hè? Wat een taal en wat een woord. Ja, nou ik moet zeggen, ik had vannacht een droom. En ik wist niet of ik het zou moeten zeggen. Maar ik werd er zo... Helemaal zo uit wakker. Het was zo gek. Het was echt, ik heb nog nooit zoiets gehad. Een hele, ik weet niet of het profetisch was of dat het van mij was, maar het was heel intens. En het was, wij woonden in Nederland. En het was overstroomd met andere volken die ons allemaal kwaad wilden doen. En het was zo gek, want het water werd vergiftigd. Ik weet nog, Delft, Den Haag, Rotterdam, overal was het water vergiftigd. Je kon dus niet meer drinken. Ik wist in mijn droom dat je niet meer op straat kon zonder gevaar voor eigen leven. En je kon niet meer met de auto. En er was heel veel angst en heel veel spanning. Het was echt heel raar. En ineens dacht ik, Israël. We moeten naar Israël. Ik weet dat ik... En ik dacht, ik heb een Israëlisch paspoortje, hè? Teodat Zuhut noem je dat, een identiteitsbewijs. We kunnen er naartoe. Ik ben gaan boeken. En ik wist, ik kan het voor vanavond niet meer. Dat lukt niet meer, maar voor morgen. Maar we kunnen niet naar Schiphol met de auto. We moeten lopen. Van, we gaan lopen naar Schiphol en we gaan naar Israël. En de haast in mijn droom was gewoon verschrikkelijk. Het moet nu. We kunnen niet meer drinken, dus we kunnen niet meer leven. En het was heel benauwend ergens. Maar toen kreeg ik die tekst in mijn droom in mijn hoofd dat God zegt, of dat de Bijbel zegt, en ik weet niet waar het staat, maar weten jullie vast wel. Even denken hoor. In vreugde zullen we uittrekken en in vrede zullen we geleid worden. En ik kreeg dat in mijn hart in die droom en ik begin van... Ja, weet je, in vreugde zullen we uittrekken, in vrede zullen we geleid worden. En het was een blijdschap, dat was niet normaal. En ik zie mezelf nog lopen met ons gezin naar Schiphol, door de weilanden, heel idioot. Met die tekst in mijn hoofd. En de haast en de... Maar ook de blijdschap van... Ja, maar het is niet het einde. Ook al wordt het benauwend. Het is niet het einde. We kunnen weg. En al wie zijn naam aanroept, die zal gered worden. Het staat er gewoon. Dus nou, ik weet niet wat je hier verder ook mee moet. Ik kijk ook niet zo goed. Maar ik werd wakker. En na een minuut of zo pas realiseerde ik me van... Oh, ik woon al in Israël. Godzijdank. Dus jongens, desnoods illegaal... Onze kant op. Ja, ik denk het. Maar ik weet het niet zeker. Ik heb nog nooit zoiets gehad. Heel bizar. Nou, en ik dacht ook, ja, nu hebben we die dienst. Moet ik dat nou zeggen? Of maak je mensen bang? Of weet je, dat is niet de bedoeling. Maar ja, ik moest ook denken aan die maagden, hè, die hun lampjes in orde hadden. Daar moet ik de laatste tijd zo vaak aan denken. Jongens, heb je lampjes in orde? Zorg dat je klaar bent. Oh ja, wat ook zo was, van niks van thuis ging mee. Niks. Had iets van, gaan we koffers pakken? Nee, niks van wat ik om me heen zag. Ik weet nog dat ik naar dingen keek in het huis waar we woonden. Dat is niet genoeg, dat is niet goed genoeg, dat niet. Laat maar, we gaan zoals we gaan. Nou.
Ze zeggen ook wel eens dat Israël is misschien wel de ark. Net zoals je de ark van Noach had. Je denkt, wie gaat er nou naar Israël? Toen wij 2,5 jaar geleden gingen, waren Karin, je mag niet zitten. We gaan nog liedjes zingen. Toen werden we ook uitgemaakt van, hoe kan je die mooie kindjes meenemen naar zo'n gevaarlijk land? En ja, het is natuurlijk ook zo. We worden alle kanten bedreigd. Maar we voelen het ook als een ark. We voelen ons er wel safe.
Bedoelt mevrouw de christen en Messias beleiden de joden?
Ik weet niet wat ze precies, we werden vanmorgen mee wakker. En ik denk zelf dat er ja, die zich verbonden weten, die zich als een spaak haakt, zeg maar, aan het moederschip, dat die erbij hoort. Dus Rut was ook van buitenaf, maar die kwam erbij. En ja, ik denk altijd gewoon wat we nu dus wat men de Westbank noemt, wat wij de bevrijde gebieden noemen. En wij wonen dus in het harteland van Israël, vinden wij. Dus,
politiek niet.
Nederland vindt dat we dat dus dat weg moet worden gegeven. Samaria, Shomron noemen we dat. En Judea, daar woont dan een neef van ons, die woont vlakbij Hebron. Nou, dat zijn toch de plekken waar 3000 jaar geleden al de voetsporen lagen van onze aartsvaders. Hè, die daar begraven liggen, noem maar op. Dus het is het harteland van de Bijbel waar we uit gelezen hebben. Dat kan niet toch naar een andere godheid worden gegeven. Dit is zijn land. Het is nu de tijd dat het zich mag openbaren. En we hopen dat we er niet weggejaagd worden. We hebben in principe nog een jaar de tijd om daar te wonen. Maar dan weten we ook niet. We hebben nog een jaar contract. Dus als jullie allemaal nog snel willen zien, boek een reis of boek een overnachting bij ons in Shomron. Maar ja, goed, wij zien het wel als de ark. Maar we wilden graag nog een lied voor jullie zingen. En dat is een typisch Shabbatlied. En we zullen eerst Shalom Aleichem zingen. En daarna met de gitaar Shir HaMaalot. Dat is Psalm 126.